Een boekhoudkundige uitglijder, consumentenbedrog of zelfs fraude? Heb je dit gezien of meegemaakt? Laat het ons weten via onderzoek@bnr.nl. Want de onderzoeksredactie van BNR stelt ook jouw kwestie op scherp. Onderzoek@bnr.nl.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen, het is dinsdag 7 mei 2024. We zijn halverwege het eerste deel van deze werkweek. Soort van, want we hebben hemelvaartsdag.
Klopt, okay. Ja, 4 dagen maar.
Nina van den Dungen is bij ons. Goedemorgen, Nina.
Goedemorgen, Ivan.
We gaan in de komende 20 minuten praten over het nieuws van dit moment. Over onder andere, ja, natuurlijk de situatie in de Gazastrook.
Ja, want er wordt nu zwaar gebombardeerd in Rafah, het oosten van Rafah. Er werd gisteren natuurlijk opgeroepen door het Israëlische leger dat burgers daar moesten vertrekken. Hamas die zou akkoord zijn, hè, dat hebben ze ook zelf gezegd in het laatste voorstel, of met het laatste voorstel voor een staakt het vuren. Maar Israël zegt, ja, dit is echt bij lange na niet wat wij willen. Dus hoe het verder gaat, wordt spannend.
Kijken naar de formatie. Geert Wilders heeft gisteren excuses aangeboden voor het uitlekken van een deel van het hoofdlijnenakkoord. We zagen het onder de schouder van Guido Markeshauer uitgelekt worden. Ja, hoe die gesprekken nou verder verlopen zijn, hoor je zo meteen.
Ja, en de politie en de ME die hebben vannacht een einde gemaakt aan een groot pro-Palestina-protest bij de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Dat is best wel heftig gegaan, hoor je straks ook meer over.
Ja, vlak voordat we dit opnamen, deze podcast, zagen we de politiebusjes wegrijden hier langs de studio. Ja. Wat er gebeurd is, hoor je zo meteen. Inzicht in de dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof dus weer, want ook vandaag wordt er weer gepraat. In Nederland, in de rest van de wereld, vliegende start van je werkdag begint opnieuw. Ik zou bijna zeggen, in Israël en de Gazastrook. Want het staakt het vuren voorstel waarmee Hamas akkoord is, is een verwaterd voorstel waarmee Israël niet akkoord kan gaan, zegt een Israëlische bron tegen Reuters. Volgens premier Netanyahu voldoet het voorstel niet aan de eisen van Israël, maar gaan ze wel weer praten. Intussen voeren de Israëlische strijdkrachten de aanval op Rafah op. Op sociale media gaan beelden van explosies in de stad rond. En dat is zo'n explosie. Ook zouden er Israëlische tanks en panzervoertuigen bij de stad gezien zijn. Palestijnse media melden inmiddels 12 doden afgelopen nacht bij die aanvallen. We gaan naar onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf.
Goedemorgen.
Ja, Israëlische strijdkrachten die dus de aanval in Rafah opvoeren. Dat lijkt me nou niet echt behulpzaam als je ook tot een staakt het vuren wil komen.
Inderdaad, we hebben gisteravond, kort nadat Hamas instemde met een nog onduidelijk voorstel voor het staakt het vuur, heeft het kabinet de opdracht gegeven om de operatie door te zetten. Zoals de berichten nu deze ochtend zijn, zijn inderdaad tanks inmiddels tot op 200 meter van de grensovergang met Egypte in Rafah genaderd. En het doel zou zijn om in de komende uren al die grensovergang over te nemen, waardoor het een groot deel van de hulp naar binnen gaat, naar Gaza. En dat is een toch wel een spectaculaire operatie waarvan eerst gedacht werd van we gaan voorzichtig kijken of het toch nog een akkoord is. Maar Israël heeft blijkbaar toch besloten om vooral die militaire druk op te voeren op Hamas om eventueel later deze week nog tot een akkoord te komen waarmee ze wel in kan stemmen.
Ja, en dus je zei het al, de grensovergang overnemen, de Palestijnse kant van die grensovergang, om daarna die overgang te blokkeren?
Om in ieder geval de controle over uit te oefenen van wat daar precies in en uit gaat. Het was altijd het belangrijkste doel van Israël eigenlijk om die grens tussen Gaza en Egypte in handen te krijgen, zodat er in de toekomst niet eventueel nog via smokkeltunnels wapens naar Hamas kunnen gaan. En nu zou ze daar dus de eerste stap toe hebben gezet en inmiddels al dus op een paar honderd meter van die grensovergang staan.
Dan even kijken naar dat staakt het vuren voorstel. Hebben we het al afgelopen dagen ook over gehad. Netanyahu zegt dus ja, dat voldoet niet aan de eisen. Ik vraag maar weer de vraag die ik al regelmatig aan je stel de afgelopen tijd. Wat weten we over het voorstel dat op tafel ligt?
Er gaan verschillende versies de ronde. Maar als je vanuit Hamas, de vice voorzitter van Hamas eigenlijk in Gaza, secundant van Sinwar, die zegt dat het om een staakt het vuren gaat van drie fases van 6 weken. Het belangrijkste probleem voor Israël daarbij zou zijn dat Hamas zich niet committeert aan de vrijlating van 33 levende gijzelaars. Ze zouden over minder gijzelaars beschikken. En in ruil of om dat aan te vullen, zouden ze lichamen van inmiddels overleden gijzelaars willen vrijgeven. Mm-hmm. En verder zou in een tweede fase zou Hamas alsnog die einde aan het oorlog eisen, waar Israël al wekenlang zegt van daar gaan wij absoluut niet mee akkoord.
Ja, dus van wie komt dit voorstel dan? Dat komt dan van de onderhandelaars. Die hebben dit bedacht en voorgelegd. En ja, dan zegt er eigenlijk altijd wel één partij nee.
Het ziet er nou uit dat dit bekokstoofd, als ik het zo mag zeggen, is tussen Qatar en Egypte aan de ene kant en Hamas aan de andere kant, zonder dat Amerika en Israël daar direct bij betrokken waren. Nou ja, die hebben 10 dagen geleden hebben zij hun akkoord gegeven aan een voorstel dat ter tafel lag en waar dus 10 dagen lang over gesproken is. Nou ja, dat voorstel zou zo zijn aangepast dat Israël zich daar niet meer in kan vinden. Maar ze zien het eventueel wel als een basis voor verder overleg. Maar ja, dat moet dan wel gebeuren terwijl die operatie in Rafah steeds verder gaat.
Ja, en ja, inderdaad dus wel weer verder praten, dat zeg je net. Hoe wordt er over het algemeen in Israël, ook bij jullie in de media, gereageerd op die toezeggingen van Hamas ook rondom dat staakt het vuren?
Gisteren zijn er al op veel plaatsen demonstranten de straat op te gaan om te eisen dat de regering instemt met zo'n staakt het vuren dat Hamas nu ook heeft goedgekeurd, eventueel met kleine aanpassingen. Tegelijkertijd zijn de extreemrechtse coalitiepartijen, de partners van Netanyahu, die zeggen van nee, dit zit allemaal trucs van Hamas en we moeten nu direct Rafah binnengaan. Dus het zaait verdeeldheid in het land, die verrassende stap van Hamas gisteravond.
Ja, nog even over die situatie in Rafah. We zagen dus afgelopen nacht aanvallen via de lucht. Is dat dan ook die aanval zoals al tijden op wordt geanticipeerd dat die er zou gaan komen? Of is dit maar het beginnetje daarvan?
Dit is maar het beginnetje van, zoals ik het nu kan inschatten. Ze hebben inderdaad gisteren 100.000 mensen in het oosten van Rafah te verstaan gegeven om elders hun hel te gaan zoeken. Nou, daar hebben duizenden Gazanen hebben daar naar geluisterd en die zijn inderdaad vertrokken. Dit is niet een operatie om heel Rafah in te nemen. Daarvoor zijn gewoon veel meer soldaten nodig en zullen eerst veel meer Palestijnen geëvacueerd moeten worden. Ja. Maar als ze inderdaad dat die grensovergang in handen zullen krijgen, dat betekent wel een forse stap.
Ja, want ook het Witte Huis, Rolf, die zegt inderdaad van dit zien wij niet als het begin van dat grote offensief waar Netanyahu al maanden mee dreigt. Ergens zou je kunnen zeggen, dat is hoopvol. Dan zou het echt een soort pressiemiddel zijn vanuit Israël dat ze nu deze operatie doen.
Het zal een pressiemiddel zijn om inderdaad Hamas tot concessies te dwingen. Het zal ook een stap zijn van Netanyahu om zijn coalitiepartners, zijn extreemrechtse coalitiepartners, in toom te houden. Maar hoe die zich de komende dagen gaat uitkristalliseren, dat is onduidelijk. Er zal in Cairo wordt er waarschijnlijk deze week verder overlegd. En dan zal Netanyahu toch echt met de billen bloot moeten van wat wil ik nu? Wil ik inderdaad heel Rafah innemen of wil ik bepaalde compromissen sluiten en ervoor zorgen dat in ieder geval een deel van die gijzelaars vrijkomen.
Ja, het lijkt me namelijk ook wel dat het ook tegengesteld kan werken. Bijvoorbeeld de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt Netanyahu brengt de totstandkoming van de wapenstilstand juist in gevaar door Rafah te bombarderen, terwijl Netanyahu juist druk wil zetten op die manier. Dus het is eigenlijk, het is een beetje de vraag hoe dit uitpakt, de een of de andere kant op.
Inderdaad, Hamas heeft in de afgelopen weken ook steeds gezegd van nou, zodra jullie beginnen aan dat offensief in Rafah, dan gaan wij weg van de onderhandelingstafel en dan zijn besprekingen niet verder meer mogelijk. Die schijnen er nu dus nog wel in te zitten, maar hij speelt met vuur van hoe ver kan hij Rafah binnengaan, hoe groot kan hij die operatie maken voordat dat overleg definitief wordt gestaakt.
En dus ook met aandacht bij Netanyahu voor zijn binnenlandse situatie. Dankjewel, Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël. Ja, we gaan het hebben over wildplassen. Ja, ik kan wel aan jou vragen of je al zo'n wildplassen doet, maar ik denk het niet eigenlijk.
Waarom denk je van dit?
Nou,
wat is het voor aanname?
Omdat jij een nette dame bent.
Oh ja, nee, ja. Dat zou inderdaad zo kunnen zijn.
Ja. Oh, toch wel dus?
Ik kan
commentaar leveren. Oké, tot gisteren kostte wildplassen, als je betrapt wordt, in principe €140.
Maar vanaf, ik weet er alles van.
Echt waar? Dan moet je zo meteen gaan vertellen. Vanaf vandaag is alles anders. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
Ochtendnieuws.
En we blijven nog even bij eigenlijk een beetje de zijlijn, de gevolgen van wat we nu zien, de onrust in het Midden-Oosten.
Ja, want de politie en de ME die hebben dus vanochtend heel vroeg een einde gemaakt aan een pro-Palestina-protest bij de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 120 mensen zijn opgepakt en weggevoerd naar een cellencomplex. De betoging die begon gistermiddag op de UvA. Gistermiddag bezetten een paar honderd betogers dus een deel van de UvA. Ze hadden tenten bij zich, ze hebben barricades opgeworpen bij de ingangen, een paar bruggetjes. Inmiddels is het grotendeels dus ommanteld, maar wel onder luid protest en ook vuurwerk. Ja, demonstranten die gooiden dus met vuurwerk, maar ook met stenen naar de politie. Ze probeerden ook met een shovel van de ME probeerden ze het allemaal tegen te houden. Die barricades op het terrein weg aan te halen was. Dus ze probeerden die shovel te jatten, voor zover ik het begrijp. Volgens de politie was de inzet met shovels nodig om de orde te herstellen in de buurt van de campus op Roeterseiland. Die demonstratie, zei ik al, begon dus gisterenmiddag. De betogers hadden tenten opgezet op de campus. En ze eisten onder meer dat alle Amsterdamse universiteiten de banden met Israël zouden verbreken. Er werden dus een paar bruggetjes gebarricadeerd. De toegang naar de campus met pallets en hekken. Er kon eigenlijk niemand meer door. En in eerste instantie gebeurde dat heel vreedzaam. Ja, met vooral een hoop skanderen en zingen. En dus vredig,
klinkt
vreedzaam.
Ja.
In de loop van de avond, rond 8:30, sloeg dat om. Zo'n 10 mannen die kwamen het terrein op, zochten de confrontatie met de pro-Palestijnse demonstranten. De universiteit die vroeg de demonstranten gisteravond al meerdere keren om te vertrekken, maar daar werd eigenlijk door bijna niemand gehoor aangegeven. De politie, het OM en de gemeente besloten uiteindelijk dus het kamp te ontruimen, want er zou sprake zijn van erfvredebreuk. Nou, rond 3:00 vannacht was de ME dus aanwezig op het terrein, en tegen 5:00 vanochtend was de demonstratie opgedoekt. Werden mensen dus naar bussen geleid en dat onder luid gejoel. Ja, het duurde echt nog, maar daar zijn ze. Ja. Gistermiddag kondigde de UvA aan om aangifte tegen de demonstranten te doen als ze daadwerkelijk ook op het terrein zouden overnachten. De UvA heeft trouwens wel meer informatie vrijgegeven over welke banden zij met Israël hebben en met welke universiteiten ze samenwerken in Israël. Op de site staat nu een overzicht. De protesten in Amsterdam, ja, die zijn vermoedelijk komen overwaaien vanuit de Verenigde Staten, want daar zien we natuurlijk al heel erg lang op allerlei grote universiteiten dat daar pro-Palestijnse demonstraties zijn. Bijvoorbeeld die ontruiming van Columbia University in New York, daar werden honderden mensen opgepakt. UCLA is in Los Angeles, daar braken vorige week gevechten uit nadat pro-Israëlische tegendemonstranten hadden geprobeerd om eigenlijk het pro-Palestijnse kamp aan te vallen. Mm-hmm. Barricades omver te trekken. Dus het is daar behoorlijk uit de hand gelopen. En dus hier hebben we nu in elk geval het eerste in Amsterdam gezien.
Gaan we naar ander nieuws. Europarlementariërs zijn te weinig transparant over hun eventuele bijbanen. En ook is er te weinig zicht op mogelijke beïnvloeding via die nevenfuncties, zegt Transparency International. Volgens die NGO heeft 1 op de 4 Europarlementariërs momenteel neveninkomsten. Zij houden zelf in een register bij of ze geld ontvangen en zo ja, van wie en hoeveel dan. Maar Transparency International heeft kritiek op dat systeem. Zij zeggen, vaak worden er alleen wat schattingen opgegeven of geven Europarlementariërs aan dat ze geen inkomsten hebben uit belangen in bedrijven die wel winstgevend zijn. Direct lobbyen tegen betaling, dat is verboden, maar volgens Transparency International is het lastig om te bepalen wanneer die grens nou precies bereikt is. En daarom willen zij onder andere dat er een verbod komt op activiteiten voor bedrijven die Europees beleid proberen te beïnvloeden, oftewel een breder verbod. Uit het onderzoek van die organisatie blijkt dat de neveninkomsten van Nederlandse Europarlementariërs op zich vrij bescheiden zijn. Er zijn er 29, 5 van hen hebben extra inkomsten. Van alle lidstaten verdienden alleen de Zweden en de Cyprioten gemiddeld minder dan naast hun functie dan de Nederlanders. En de hoogste bijverdiensten zijn voor politici uit Malta, Hongarije, Griekenland en Slowakije. De best verdienende Europarlementariër is ene Viktor Uspaskich uit Litouwen. Naast zijn netto salaris van €94.000, best een aardig salaris, strijkt hij ieder jaar 3 miljoen euro op. Oh. Onder andere met een vastgoedbedrijf en de verkoop van bronwater. Nou, we weten, bronwater is relatief gezien ten opzichte van kraanwater gruwelijk duur. En daar kan je dus ook gruwelijk rijk mee worden.
We gaan even vooruitblikken op de beursdag. En de cijfers van vandaag, dat hoor je van Edwin Mooibroek van BNR Beurs.
We zijn nog nauwelijks uitgesproken over PostNL of pakketconcurrent DHL komt met cijfers. DHL beleefde vorig jaar een matig jaar. Zowel de winst als de omzet gingen naar beneden. Een rap herstel zit er voorlopig niet in. Pas in de tweede helft van het jaar is de Duitse pakketgigant de klap te boven, verwachten analisten. We blijven nog even in Duitsland, waar alle ogen gericht zijn op de cijfers van Zalando. De kledingwinkel groeit al een tijd niet meer, omdat het niet meer zoveel kleding verkoopt als tijdens corona. De rek lijkt eruit, want ook voor dit jaar wordt nauwelijks groei verwacht. Een nieuwe week, een nieuwe oliereus met cijfers. En deze keer is BP aan de beurt. De vorige keer verraste de Britten, toen viel de winst hoger uit dan verwacht. BP gaat dit jaar voor bijna 2 miljard aan eigen aandelen inkopen. Maar bij Shell zorgde dit niet voor een koersstijging. De liefde van beleggers is dus niet altijd te koop.
Al het laatste nieuws over de beurs hoor je natuurlijk vanavond live om 6:30 in BNR Beurs. En je kunt hem gewoon ook elke werkdag en in het weekend, wanneer je maar wil, terugluisteren als podcast.
Ja, na 6 jaar vertraging moest het dan vannacht eindelijk gaan gebeuren. De lancering van Boeing's nieuwste ruimteraket, de Starliner, met 2 astronauten aan boord. Maar het gaat niet door, het is uitgesteld.
Ja, technische fout.
Wat een ellende. We zouden eigenlijk met Rob van den Berg gaan praten nu van Sterrenwacht Zonneborg. Maar ja,
of het gelukt was.
Valt niet, ja, nou, het antwoord is dus nee, dus er valt niet zoveel te bespreken.
Nee, maar hopelijk wel later deze week.
Wat ging er mis?
Het is een technische fout. In de Atlas V-raket, die lancering zou plaatsvinden op Cape Canaveral in Florida. Maar goed, die Atlas V die is best wel cruciaal, want dat is het deel van de raket die de astronautencapsule moet lanceren. En daar was een probleempje mee. Dus technici werken keihard om dat op te lossen. Het is onduidelijk wanneer die raket nu klaar is voor lancering. Komende nacht is er wel weer een mogelijkheid als je kijkt naar de beschikbare lanceertijden. En anders wordt het donderdag of vrijdagavond. Dus het hangt er een beetje om of het dan komende nacht gaat zijn en of hij Rob dus morgenochtend gaat spreken. Ja. Er gaan dus inderdaad 2 Amerikaanse astronauten mee. Een man en een vrouw. Echte veteranen, al wat ouder. Die hebben de maanlanding nog meegemaakt. Plan is dat ze met de Starliner naar het ruimtestation ISS vliegen. Dat ze daar dan een paar dagen blijven en dan weer terugkeren en landen in New Mexico. Het is echt super pijnlijk voor Boeing dat deze lancering nu weer niet doorgaat. Want deze missie, je zei al, 6 jaar vertraagd. Hij had al in 2018 moeten plaatsvinden. Maar door allerlei ontwerpfouten is het daar dus nog steeds niet van gekomen. Het hele geintje heeft inmiddels al ruim 1 miljard dollar gekost. Honderden miljoenen meer dan begroot. En we weten dat Boeing natuurlijk al een tijd lang geplaagd wordt door allerlei schandalen rondom toestellen die onderdelen verliezen. Schroefjes, boutjes, deurtjes, et cetera. Dus dit ruimtesuccesje kunnen ze heel goed gebruiken.
Ja, maar komt in ieder geval met een paar dagen vertraging. Dat kunnen we wel. Misschien morgen, wie weet. Dan naar de formatie. Geert Wilders heeft tijdens die gesprekken, de formatiegesprekken, excuses aangeboden voor het uitlekken van een deel van het hoofdlijnenakkoord. Ik zei het al, PVV-onderhandelaar Gidi Markusauer die hield een document waarbij een deel van het akkoord te zien was, zichtbaar onder zijn arm. En Wilders zegt nu, ja, dat was een vrij stomme fout.
Het is verschrikkelijk. Heel onhandig, maar absoluut per ongeluk.
Waarom is het verschrikkelijk?
Nou ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren dat je iets draagt. Ik heb net snel een blauw mapje eromheen gedaan. Dat had nooit mogen gebeuren, maar dat is een domme fout geweest.
Kan toch bijna niet meer een fout zijn na de functie elders fout? En
ja, gelooft u mij, het was een fout.
Ja, verschrikkelijk onhandig, domme fout per ongeluk. Maar het schaadt het vertrouwen volgens Wilders niet. Hij was gisteravond na de formatiegesprekken vooral hoopvol.
We zijn op weg op onderdelen, maar nogmaals, ik kan er ook niet zo, nog zo heel veel over zeggen. Dus het is pas de eerste dag geweest. Maar we hebben veel gedaan, er zijn meters gemaakt. En ja, de dag had er slechter uit kunnen zien, maar nogmaals, we zijn er nog niet. Maar we hebben ook nog een paar dagen de tijd. Iemand gooit met bestek. Dus we doen ons best. We doen allemaal ons best. Het was een goede sfeer en een goede dag.
Zo'n mooi commentaar op de geluidseffecten.
Ja, precies. Ja, dat heb je dan wel. De 4 partijen die hebben ook gesproken over de CPB-doorrekeningen die natuurlijk vorige week kwamen. Die hebben vooral geholpen bij het ordenen van de maatregelen. Dat zei informateur Richard van Zol.
De CPB-doorrekeningen waren zeer nuttig. Omdat daaruit blijkt wat de effecten zijn van maatregelen die de 4 partijen hebben aangeleverd. Zoals we eerder hebben gezegd, het CPB heeft op verzoek verschillende varianten van maatregelen doorgerekend. Dus die validatie is gedaan en dat is zeer behulpzaam.
Heeft het er ook voor gezorgd dat u sommige discussies misschien weer opnieuw moest voeren die u eigenlijk al had gevoerd, maar door deze nieuwe informatie eigenlijk weer een beetje terug moest naar de tekentafel?
Nee, ik denk dat het CPB enorm heeft geholpen om de enorme hoeveelheid aan onderwerpen en mogelijke varianten en mogelijke maatregelen een beetje te ordenen. En met ordening ben je nog niet over de finish, maar met ordening heb je wel al heel veel weer stappen vooruit gezet.
Ja, dat zei Richard van Zwol op de vraag van onze eigen politiek verslaggever Mats Akkerman. En van Zwol reageerde ook nog even op die gelekte stukken. Op dit soort situaties, ja, zegt hij, moet je als informateur voorbereid zijn.
Kijk, bij elke formatie gebeurt er wel eens wat. Ik heb formaties meegemaakt dat een fractie die ik niet bij naam wil noemen, omdat het de ChristenUnie betreft, delen van een akkoord onder het kopieerapparaat had laten liggen. Dus altijd moet je in een formatie in een fase komen dat er zoiets knulligs gebeurt.
Hij weet gewoon op een hele droge, goede manier dit dan weer te pareren.
Ja, en hij is er al een tijdje bij betrokken, want ik geloof dat zijn eerste formatie in 2003 was waar hij bij betrokken was.
Hij heeft het al een keer gedaan. Wilders die heeft trouwens ook, zei hij wel, dat ze met z'n vieren erom konden lachen achter de schermen, dat het gebeurde. Dus hij noemt het verschrikkelijk, maar hij kon er ook om lachen.
Ja, het is maar waar ook om lachen. Ik denk wel dat de lokale Bruna, die omslagmapjes, dat die de komende tijd uitverkocht zijn in de buurt van Den Haag.
Denk ik ook. De gesprekken die gaan om 10 uur verder deze ochtend tussen de onderhandelaars.
En wij gaan verder met het overzicht van de belangrijkste verhalen uit de kranten in het Financiële Dagblad. Ruzie over supermarkt CAO vlamt weer op door ingrijpen minister. Vakbonden zijn woedend over een tijdelijke uitzondering op de supermarkt CAO voor websupermarkten zoals Picnic. De bonden eisen dat de minister het besluit terugdraait.
Nou, ook in het FD. Heineken steekt tientallen miljoenen in de renovatie van Britse pubs. Want Heineken gaat jaarlijks bijna 50 miljoen euro investeren in honderden Britse pubs. Ook heropent de buurbrouwer 62 pubs die de afgelopen jaren zijn gesloten. Want daar zit blijkbaar de klanten die ze willen hebben.
In het Algemeen Dagblad. Bezoek van Xi Jinping is vol ongemak. Chinese leider komt pleisters plakken. Hij is in Europa voor een 5-daags bezoek. Eerst gisteren en vandaag in Frankrijk. Daarna reist hij nog door naar Servië en Hongarije. Hij heeft van Emmanuel Macron een fles exclusieve cognac gekregen. Ja. Ook een beetje een soort speelse verwijzing naar het feit dat Xi Jinping overweegt om importheffingen op Franse cognac te gaan nemen.
Nou, heerlijk. Iets heel anders van Xi naar Herman van Veen, want die slaat alarm. Artiesten willen hun stem terug. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil actie ondernemen tegen de grootschalige diefstal van stemmen en teksten van Nederlandse artiesten en ook tekstschrijvers door aanbieders van AI, kunstmatige intelligentie, lezen in het AD.
In de Financiële Telegraaf, vliegbelasting op EU-niveau. In de krant een interview met de zojuist vertrokken CFO van KLM, Erik Swelheim. Pleit voor meer samenwerking tussen Schiphol, KLM en de overheid. Spreekt van een gouden driehoek om op die manier de mondiale concurrentie te weerstaan. Dus ook op het gebied van belastingen en vliegbelastingen.
Dan een stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente. Dat luidt de noodklok voor starters op de woningmarkt. Want als optie voor de korte termijn stelt dat stimuleringsfonds voor dat gemeenten vaker nieuwe koopwoningen gaan reserveren en dan dus aanwijzen. Dus echt bedoeld voor starters.
In de Volkskrant dan, meer arbeidsmigranten kan Nederland niet aan. Dat zegt Rit de Boer, de inspecteur. Dat is zijn voornaam.
Okay.
Inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie. Volgens hem dreigen er voor nog meer mensen slechte woon- en werkomstandigheden. Dus niet alles kits achter.
Nee. De Telegraaf tot slot. Dierenartsen die hebben gisteren de allereerste schapen gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Schapenhouders zijn superblij dat het eindelijk zover is na dat drama van vorig jaar. En voor dierenartsen wordt het de komende tijd dus hartstikke druk. Ze moeten zoveel mogelijk schapen en ook runderen vaccineren voordat virus weer opnieuw de kop opsteekt door al die rotknutten die dat verspreiden.
Dan moeten we nog even praten over jouw wildplasavonturen.
Nee, helemaal niet. Ik heb er niks over te zeggen.
Jij reageerde net vrij ongemakkelijk, dus er is blijkbaar iets aan de hand.
Iedereen heeft toch wel eens wild geplast?
Zeker.
Precies.
Ja. Nou, jij dus
ik heb ook eens een keertje zo'n plastuit gebruikt.
Ja. Oh ja, nou dat moet je.
Moet je niet tegen een dijkje plassen? Dat wisten jullie al, hè?
Nee, daar heb ik geen ervaring mee. Oh. Maar per deze. Ik ga wel even zoeken op internet. Vertel het zo meteen maar. We moeten even naar politieagenten, want die schrijven vanaf vandaag in de regel geen bekeuringen meer uit voor kleine overtredingen, zoals dus inderdaad wildplassen, wat normaal 140 euro kost. Ze doen dat om de onderhandelingen over een structureel vroegpensioen voor politiemensen op gang te brengen. Die mogelijkheid bestaat er al wel sinds 2021 om tot 3 jaar voor het bereiken van je AOW-leeftijd te stoppen met werken, hè? Want zo zeggen zij. Politieman of vrouw is een zwaar beroep. Maar die regeling is tijdelijk en de bonden willen een permanente regeling. Nou, ze zijn op het Malieveld geweest om te demonstreren. Dat had blijkbaar geen zin. En nu is het dus tijd voor een volgende stap onder de noemer geen begrip, geen bekeuring. Dus ze delen geen boetes meer uit voor kleine zaken. De vakbonden zeggen, we gaan de besluitvormers en de beleidsmakers raken op een plek waar ze het meest pijn doet. In de portemonnee. Het gaat dus om, ik zei het al, kleine overtredingen. Fietsen zonder licht.
Ja, nou, daar heb je
met deze zonsopkomst en zonsondergangtijden inderdaad totaal niets aan. Wildplassen en ook openbare dronkenschap. Je krijgt geen bon meer met een boete. Maar je krijgt een waarschuwing. Dat is dit briefje. Ik geef hem even aan jou.
Hoe kom jij daar nou weer aan?
Dat heb ik even uitgeprint van de ACP-website. En daar staat op boete 0 euro. En wat informatie over de agenten die de actie voeren. Nou, oké, best leuk. Mm-hmm. Als de actie geen effect heeft, dan sluiten bonden hardere acties niet uit. Dat zou kunnen zijn dat sommige aangiftes niet meer worden opgenomen. Dat politiebureaus tijdelijk dichtgaan. Of, en nu ontwricht je het hele land, voetbalwedstrijden zonder politie. Ben je onder de indruk van dit bonnetje?
Ik vind het wel vriendelijk. Een veilige dag. Wij wensen u een veilige dag.
Ja. En,
gratis plissen.
En gratis plassen tegen de gevel van je buren. Dat is dan wel weer fijn. Even een korte disclaimer nog. Agenten kunnen ervoor kiezen om wel gewoon een bon uit te delen. Dus mocht je toch denken, en nou ga ik die buurman eens pakken en plas ik zijn hele huis onder. Niet je boete bij BNR declareren. Dankjewel.